Thank you. Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze middagdienst. Fijn dat u alle hier in de grote kerk bent of thuis luistert of meekijkt. Vanmiddag gaat dominee Krol uit Apeldoorn voor. Het orgel wordt bespeeld door Arjan Versluis en mijn naam is Benno Bosbroek, een van de pastorale ouderlingen. Viering Heilig Avondmaal. Op 13 september, over 2 weken, vieren wij het Heilig Avondmaal. In de voorbereiding worden we opgeroepen om te onderzoeken of er iets is dat een goede avondmaalsviering in de weg kan staan. Als u een onderwerp met de kerkenraad wilt bespreken, verzoeken we u uiterlijk maandag 7 september contact op te nemen met uw wijkouderling om een afspraak te maken. Het bezinningsmoment voor het Heilig Avondmaal is op woensdagavond 9 september om 8 uur hier in de Grote Kerk. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw Kouveld Dijkstra uit de Voermansstraat. We wensen haar een voorspoedig herstel na de operatie afgelopen week. We zoeken nog iemand die de bloemen weg wil brengen. En u kunt zich na afloop van de dienst melden. Collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor de wijkas. De zendingsbussen zijn deze zondag bestemd voor het werk van Cécile en Cédric Philippon, die verbonden zijn aan de evangelisch gereformeerde kerk van Montpellier Saint-Mathieu de Trévière. Alle collecten van harte aanbevolen. We gaan de dienst voortzetten met het zingen van gezang 170 uit het liedboek voor de kerken, vers 2, 5 en 6. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Voor wij nu zingen met elkaar uit Psalm 2, de eerste twee verzen van Psalm 2, dit woord uit de profetie van Jeremia. Is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heere, of als een hamer die een rots verplettert? Laten we zingen. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Niet aan ons dus. Niet aan ons. Daarom is het goed om de naam van de Heere steeds weer lief te hebben. En ondanks misschien wel heel persoonlijke noden, ons tot hem te keren en te vertrouwen op zijn belofte. En daar gaan we dan ook van zingen in Psalm 130, versen 3 en 4. En het zal u opvallen hoezeer daar Gods oogappel Israël ook benoemd wordt, die een beetje ontbreekt in de geloofsbelijdenis, maar voor de goede verstaander er toch in doorklinkt. En daarom belijden we het geloof in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden en ook voorbeden doen. En daarna ook vooral bidden om verlichting door Gods Heilige Geest. Opdat die mag werken, zowel in ons spreken, in ons luisteren, in ons bidden. Laten we bidden en mag ik u voorgaan in gebed. Ja, heren, we danken u voor die belofte. Dat wanneer Israël in nood is, er toch die belofte is van uw verlossing. En heren, wat is het toch dat wanneer er iets over Israël te doen is, of over mensen die uw naam vanuit de Joodse traditie u belijden, dat eigenlijk de hele wereld in rep en roer is en iedereen daar wel iets van meent te moeten kunnen zeggen. Terwijl er toch zoveel dingen zijn die we achterloos aan onze aandacht laten ontsnappen. Heren, zou het misschien toch zo zijn dat dat komt omdat u uw naam daaraan verbonden hebt? En wanneer dat zo is, heren, wil dan onze harten zo wenden dat wij onze oren spitsen. En dan niet alleen onze lijfelijke oren, maar juist ook de oren van ons hart. Dat wij ons niet laten verharden. Dat we ons niet laten meesleuren op enigerlei wijze. Maar dat we onze harten steeds weer voor uw heilig aangezicht brengen en bidden dat gij het wilt openen. En wanneer gij onze harten opent, heren, hoe zou het dan anders kunnen zijn dan dat gij barmhartigheid, vergevingsgezindheid, kracht en geloof wilt geven? Want dat is immers wat de Heere Jezus door de Heilige Geest ook aan een ieder persoonlijk wil verrichten, of heeft verricht en dat opnieuw wil verrichten. Dat we niet onverschillig zijn wanneer Israël in nood is of wanneer andere mensen in nood zijn. We denken aan die afschuwelijke beelden waarin zo'n modderstroom talloze mensen en hun toekomst verwoest heeft in Tibet, Nepal. Heren, maar dat u onze harten openbreekt met mededogen. Omdat gij mededogen hebt, ook met ons. Met liefde, omdat gij ook liefde hebt voor ons. En ach, heren, waar hebben we dat aan te danken? Dat u liefde hebt voor ons. Dat u mededogen hebt met ons. Wij voeren graag en veel een hoog woord. En we weten het allemaal heel goed. De een haast nog beter dan de ander. En zeker voor een ander weten we het heel goed. En daarom bidden we u. Breng al die stemmen in ons tot zwijgen. En laat ons met mededogen bewogen zijn. We denken aan mensen die persoonlijke nood hebben. We denken u aan de broeder en zuster Kouveld Dijkstra, dat ze spoedig mag herstellen van de operatie. We denken aan mensen die een lege plaats in hun leven hebben, naast zich, een gemis wat steeds zwaarder lijkt te zijn. En we denken u ook nogmaals aan al die rampen wereldwijd, in Venezuela, Colombia en nu in Nepal. En we bidden u nogmaals voor uw volk. Israël wil vrede geven. En wil vrede geven juist ook in dit moment, in ons persoonlijk hart. Dat we zo gemeente mogen zijn met elkaar. Wil ons zo ook met elkaar verbinden. En opnieuw doen luisteren naar uw belofte en naar uw woord. En naar uw kracht ook. Dat we niet het eigen recht ons toe-eigenen. Maar dat we alleen uw liefde en uw vergeving ontvangen mogen. En dat we door de werking van uw geest die ons als het ware eigen mogen noemen. Wil dat zo geven. En wil daartoe onze oren, ja onze harten openen. Ook in het spreken, in de verkondiging dat de verzoening door Jezus Christus, uw Zoon, de Messias van Israël, onze Heere, onze Verlosser, ook daadwerkelijk voor ons mag leven. Heere, schenk ons zo uw vrede. In zijn naam bidden we u. Hij is onze enige pleitgrond. Zijn naam, Jezus Christus, die wij mogen liefhebben, die wij mogen erkennen als onze Heere. Want hij is het die met u, Vader, en door u, door hem mogen wij u, Vader, noemen, die met u, Vader, en de Heilige Geest één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, wij lezen uit de schrift, uit de brief van Jacobus. En wel een misschien wel wat bekende tekst, hoofdstuk 3. Maar met bekende teksten vraag ik u eigenlijk altijd om ook bereid te zijn om u te laten verrassen door Gods woord. En daarna zingen we met elkaar over Psalm 34, het zevende vers. Dus Psalm 34, vers 7, na de schriftlezing. En daar gaat het over de tong. En ja, toeval bestaat niet, maar we hadden vandaag in Apeldoorn een vriendin van onze dochter op bezoek. En die vertelde dat de tong van de baby moest worden losgemaakt. Ik wist niet dat dat bestond. Ik kende dat alleen maar van Zacharias natuurlijk. En u misschien ook. Maar blijkbaar is dat zo fundamenteel. Dat wanneer dat dus niet gebeurt. Je er zelfs helemaal krom van kunt staan. Je heupen verkeerd komen te staan. En allerlei problemen waar je nauwelijks een voorstelling van kan maken. Als dat niet gebeurt. Nou, ik was daarvan erg onder de indruk. Ik dacht, dat moet ik toch ook even u meedelen. Juist ook wanneer het zo over die tong gaat. Nu, we horen Jacobus het derde hoofdstuk. En wel vanaf vers 1. En we lezen dan door tot en met vers 12. Hoort het woord Gods. U moet niet allemaal leermeesters zijn. En broeders, u weet immers dat wij een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit, een toom, in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en toch roemt het van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout of een woud aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. En zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop, het rad van geboorte, vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn. Mijn broeders, laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitwater opwellen. kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen en bewaren. De tekst vindt u in het tweede vers, deze woorden. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. En ik heb erboven geschreven, woorden hebben kracht. Maar eerst zingen we Psalm 34, vers 7. Wanneer u een Bijbel bij de hand hebt, dan hoop ik dat u behalve de tekst van Jacobus ook de tekst van Psalm 15 een beetje bij de hand houdt. Want die zal ik bij tijden ook citeren in deze preek. Het is tenslotte middagdienst en u hebt vanmorgen heerlijk mogen zingen op het plein en heb daar hopelijk ook getuigenis mogen afleggen voor ieder die het maar horen kon. En nu zijn we een beetje onder elkaar en is het dus een beetje weer een leerdienst. Maar ach, we maken het ook weer niet te zwaar. Leren betekent ook weer in gesprek komen juist met elkaar. En dat is leren, dat je met elkaar in gesprek raakt. Goed, we zingen straks Psalm 15 en wel in de nieuwe berijming, die vindt u in de zondagsbrief of in de weekbrief of kerkblad, hoe het maar noemt. Goed, de tekst is deze. Als iemand in woorden niet struikelt en zijn volmaakt man die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. En ik heb erboven geschreven, woorden hebben kracht. En nou zie ik gelukkig hier en daar een paar kinderen. Woorden hebben kracht. En ik ga ervan uit dat jullie dat ook eigenlijk allemaal wel begrijpen. Dat woorden kracht hebben. Dat het niet waar is dat wanneer vader of moeder of iemand van wie je houdt boos op je is, een lelijk woord zegt, dat het dan niet waar is dat je kunt roepen, dat roep je natuurlijk wel, dat woorden toch geen pijn doen, anders dan een losse hand. Maar we weten wel dat dat anders is. Want sommige uitspraken, en daar zou je met volwassenen best wel eens een keer over kunnen praten, misschien wel heel oude mensen ook wel, dat sommige uitspraken door een vader of een moeder gedaan of iemand anders uit je omgeving, dat je die nooit meer helemaal kwijtraakt. Dat je die met je draagt. En dat kan natuurlijk heel positief zijn. Hè, zoals we in het boek Spreuken bijvoorbeeld horen. Dat is voor mensen die graag spreken, zoals ik altijd, een troostrijke term. Hè. Wij weten wel, spreken is zilver, zwijgen is goud, zeggen wij in Nederland. Maar dat staat er niet in de Bijbel. In de Bijbel staat, een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in een zilveren schaal. Hè, dus spreken kan ook wel degelijk goud zijn, terwijl zwijgen soms alles behalve goud is. Nou goed, in ieder geval, dus een opbouwend woord kan een zo gevleugeld woord voor je zijn, dat je dat altijd bij je houdt, hoe oud je ook bent geworden, en dat je dat bij tijden ook vleugels geeft. Maar we weten helaas ook, en dat vinden we hier natuurlijk bij Jacobus ook, hè, die zegt dat ook heel nadrukkelijk, die zegt uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Want we weten dat er dus ook uitspraken kunnen zijn of zijn geweest, opnieuw van bijvoorbeeld vader of moeder of iemand anders uit je nabijheid, die je een heel leven lang met je meetorst. Een last vormt dat die je niet zomaar 1, 2, 3 naast je neer kunt leggen, als het al echt lukt. En ze klinken vaak onuitgesproken en ook onverwacht in je leven dan door. Meestal als een soort stemmetje. In stripverhalen zie je dat dan uitgebeeld. Maar met een stemmetje die jou verwijten maakt. En soms lang, lang geleden. Maar in zijn verkondiging wijst Jacobus op dat gevaar. En dan zegt hij, broeders, uit verbondenheid, zo moet dat bij jullie niet zijn. Want zulke woorden hebben echt kracht. Maar ook woorden, niet alleen van een ander over ons. En nogmaals, wanneer dat iemand is heel nabij. En wanneer wij dan kwetsbaar zijn op zo'n moment. Dan raken ze ons veel dieper dan dat we wel zouden willen. En dan roepen we een beetje machteloos haast van ons af. Ja, maar woorden doen geen pijn. En soms gebeurt het ook dat je zelf zo'n woord zegt of hebt gesproken tegen een ander. Volgens Jacobus is er zelfs niemand die dat niet eens een keer is overkomen of gaat overkomen. En soms, wanneer je zo'n woord gebruikt hebt, dan was er misschien wel een hele goede aanleiding voor jou. Want op dat moment wilde je een woord met kracht uitspreken. En je stond toch in je recht. Je had toch de waarheid die je zelf met een dikke hoofdletter hebt geschreven aan je kant. En dan kan het later zijn dat je die woorden wel weer terug wil nemen. En dat je je schuld daarover als je een beetje volwassen bent, daarover zou willen belijden. Op zijn minst tegenover God en liefst ook tegenover die ander. Dat we oprechte excuses zouden willen aanbieden voor wat Paulus dan noemt een van de werken van het vlees en een uitbarsting van toorn. Maar het nare is, en dat weten we ook allemaal, en dat snapt een kind ook, dat wat gezegd is, blijft toch gezegd. We komen er niet gemakkelijk en misschien zelfs wel helemaal niet echt vanaf. En naarmate dat ernstiger is, en vooral als het een mens is uit onze nabijheid, kan dat moeilijk, ja bijna onmogelijk zijn. Jacobus, de halfbroer van de Heere Jezus. Hij waarschuwt daarom de gemeente. Hij is de halfbroer van de Heere Jezus. Dat is wel grappig, hè, dat daar is al meteen een klein verschil en geschil over. Ja, waarover niet in de kerk? Nou, hè, de Rooms-Katholieken, dat kunt u wel zien op alle schilderijen, die tekenen Jozef altijd als een oude man af, want hij was eerder gehuwd voordat hij met Maria is gehuwd, want Maria is altijd maagd gebleven. En dus is Jacobus een halfbroer uit een eerder huwelijk van Jozef. Protestanten daarentegen die zeggen nee, de Heer Jezus is de eerstgeborene, ook voor Jozef, in het gezicht is hij geboren van Jozef, uit het geslacht van David. En dus zijn Jacobus en ook die zussen die genoemd worden en die broers zijn kinderen van Jozef en Maria. Dat gaat u maar een keer op een gemeenteavond uitvechten, lijkt me. Ik ga daar geen knopen over doorhakken. Maar ik kies toch maar de protestantse zijde. In ieder geval waar het om gaat is dat hij waarschuwt de gemeente. En hij neemt dus het woord van niet zijn halfbroer, maar die hem een broeder is geworden in God. Die zijn Messias is geworden. Voor zijn redding. Hij neemt dat woord heel serieus. Het woord van de Heere Jezus. Wat de mond ingaat, je eten, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, je spreken, dat verontreinigt de mens. En dat neemt hij bloedserieus. Letterlijk bloedserieus. Het gaat om de ernst van het leven. En dat is in de eerste plaats vooral Bijbels. Wie het liedboek van de Messias van Israël kent, hè, zoals Bach bijvoorbeeld, we hadden net Psalm 130, nou toen er een geschil was in Leipzig, toen heeft Bach een berijming, een muzikale berijming van Psalm 130 gemaakt en daarmee partij gekozen. Alleen maar met die psalm. Maar wie dus die psalmen, dat liedboek van de Messias van Israël, wie dat serieus leest en zingt, ik hoop dat u beide doet, ook thuis, de psalmen, die zal merken hoe groot het belang is van het spreken. Ook daarin, zowel in positieve als in negatieve zin. De psalmen noemen voor Gods aan hoezeer de woorden van de goddeloze je als het ware in het gezicht kunnen slaan, je als het ware kunnen steken, maar ook hoezeer je eigen woorden en gedachten daar deel aan hebben. Niemand gaat vrij uit. Kijk, goddeloze, wanneer u dat woord in de Bijbel tegenkomt, dat gaat niet zozeer meteen over mensen die zeggen, oh, ik wil niks van God weten, maar dat zijn mensen die in woord en daad, denk aan Psalm 2, die zo leven alsof ze geen rekenschap tegenover de God van Israël hoeven af te leggen. En lijnrecht daar tegenover staat dan dat ene woord, dat woord van God. Daarom ook dat zo gebeden wordt, bijvoorbeeld in Psalm 119. Of God toch alsjeblieft aan die zanger, aan die bidder, man of vrouw, dat hij dan zegt, maak mij levend door uw woord. Dat hebben we net laten zingen, hè? Spreek slechts één woord. En daarom ook dat degene die God kent, een levendmakend woord mag spreken namens God. Kijk, direct na Psalm 14, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er niet één mens rechtvaardig is voor God, volgt Psalm 15. En zoals ik al zei, die ga ik een beetje gebruiken. En daar horen we dit. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vreze, die eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn eigen schade, zijn eed verandert hij niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van een onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Kijk, en dan komt Jacobus, als het ware met die waarschuwing. En dat is dus echt Joods ook. En hij komt dan met een aantal gelijkenissen. En hij eindigt dan met hoe een bron onmogelijk zoet en bitter water kan doen opwellen. Nou, trouwe Bijbellezertjes zoals u en ik, die weten dat en herkennen daarin Mozes en Elia die bitter water zoet hebben mogen maken. Allebei, wet en profeten. Het gaat Jacobus dus om de werkelijke, de onderlinge verhoudingen. En of die getekend worden door God en zijn woord. Of door onze verlangens. Maar die klagen ons aan tegenover God. Maar ook in onze onderlinge verhoudingen. In onze verhoudingen als geroepen beelddragers van de levende God. Om zo te leven. Kijk, wij komen niet los van die zonde van de tong. In de Joodse traditie heeft dat een naam. Dat wordt namelijk genoemd Lashon Hara. En dat betekent de kwade tong. Maar wat is dat dan, die kwade tong? De opperrabijn destijds van Engeland, is helaas onlangs overleden, een paar jaar geleden, Jonathan Sacks, die werkt dat uit. En wanneer hij komt te spreken over de zonde van Mirjam en Aaron, en in hun woorden tegenover Mozes, hun broer. Ik ga daar nu even niet te veel op in, dat zou wat te ver voeren. Maar wat Sacks dan vanuit de Joodse traditie zegt, is dit. En dat lijkt een beetje op die praktische vragen die Socrates aan zijn hoorders voorlegt. En die vragen, die zijn weer zo direct op uw en mijn leven toepasbaar, dat ik ze u niet kan onthouden. Want in het spreken, zeker in geestelijk opzicht, gaat het niet alleen maar om de vraag, is wel heel belangrijk in je opvoeding, hè, is wat je zegt wel echt, maar gaat het ook om deze vraag. Is wat je zegt waar? Is het iets goeds dat je over degene waarover je iets zegt spreekt? Dat is het tweede. En het derde, is het nodig dat die ander dat weet? Leg dat eens even naast alle media, deze vragen. Is het waar wat je zegt? Is het iets goeds wat je over die ander zegt? En is het noodzakelijk, opbouwend, dat die ander dat komt te weten? Daar kun je echt een dag op kauwen. Misschien wel elke dag. Is het waar? Is het iets goeds? Is het opbouwend voor die ander? En Jonathan Sacks gaat dan nog verder. Die zegt, er is zelfs al sprake van die zogenaamde kwade tong, wanneer je iets zegt over een ander dat wel waar is, maar waarmee je die ander, die luisteraar, niet ophoudt. Dan kan je het maar beter niet zeggen. Nou, ga dat eens na bij jezelf. En dat moet ik ook bij mezelf nagaan. Hoe ik zelf spreek. Kijk, en Jacobus geeft dan aan in een aantal gelijkenissen dat die tong wel heel klein is. En maar, zegt hij dan, het is een kosmos, het is een wereld van onrecht die daardoor in vuur kan worden gezet. En we zagen dat natuurlijk van de zomer, letterlijk, in de bosbranden. En hij noemt dan een paar voorbeelden, die zijn niet helemaal toevallig. Eerst van het land, een paard, dat is een oorlogsdier in die tijd. Of op zijn minst een dier waarmee de vorsten in die tijd indruk wilden maken op elkaar of op hun volk. Schepen met hun kleine roer, dat is nog steeds zo. Ga maar naar de haven van Rotterdam en zie die grote containerschepen. Verhoudingsgewijs maar een heel klein roer. En bedenk ook hoe bij de droogte, toen zoveel vrachtauto's nodig waren om de vracht van een drooggevallen rivier verder te brengen. En dan over hoe een klein peukje of een vonkje al een bosbrand van een enorme omvang kan veroorzaken. Wat noemt hij dan allemaal? Land, water, vuur en lucht. Kortom, de hele schepping die hij ook even verderop noemt. Alle elementen, een kosmos, een wereld van ongerechtigheid. Zie opnieuw hoe serieus de Heere God de zonde neemt. Ook de kleinste serieus neemt. En dan luidt onze tekst, als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man bij machten om ook het hele lichaam in toom te houden. Die volmaakte mens. Maar, Psalm 14, niemand is daartoe in staat. En Jacobus weet dat ook maar al te goed. En daar zit eigenlijk ook, ik weet niet of u dat is opgevallen, daar zit ook iets in van, en dat is natuurlijk ook weer typisch Joods, een beetje zelfspot namelijk, hè? In die waarschuwing die hij aan de gemeente geeft. Hij zegt namelijk, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. En daarin houdt hij natuurlijk ons ook weer een spiegel voor. Dat doet het woord van God. Ik wijs nu niemand aan, en niet in de politiek en ook niet in het internet. Dat kunt u zelf wel doen. Ik houd even bij mezelf. De domineesvinger is niet voor niets berucht. Bij tijden zijn we allemaal bedweters en brilsmurven. En we weten we precies hoe dit of hoe dat zit en hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Zijn we allemaal experts. En we zitten bij tijden, zien we de splinters in de ogen, liefst in die van een ander of in de samenleving. En we zijn allemaal een beetje gevangen in dat moralisme van dit is goed en dat is fout. Maar ondertussen wijst Jacobus wel de broeders terecht. Hij noemt ze ook broeders, hè? Dus hij is daarmee zelf ook zo'n leermeester. En hij noemt ze nogmaals broeders. Hij staat dus niet boven hen. Hij is van datzelfde menselijke hout gesneden en weet dat blijkbaar maar al te goed. Gevangen in denken van goed en kwaad. Dat zit er zo in onze menselijke, al te menselijke natuur sinds de val van Genesis 3. Of om te spreken met Psalm 14, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Kijk, ik wijs erop dat wat er in deze woorden ook verborgen is. He, Jacobus spreekt over dat vuur en hij noemt dat dan, in de vertaling staat het er terzijde bijgeschreven, het rad van geboorte. Maar je zou dat ook kunnen vertalen, u vroeg net naar de betekenis van het Grieks, je zou ook kunnen vertalen met het vliegwiel of zo je wil, de spil. En bovendien horen we dat dat kwade vuur, want dat staat er ook letterlijk, zie eens hoe een klein vuur een bos in brand steekt, maar staat er dan, ze steekt alles in vlam, maar ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Door de hel in vlam gezet. Gaat u even met mij mee terug, helemaal naar Genesis 3. Want hoe was het daar? Daar stond die mens met zijn vrouw, Eva, en Adam stond erbij, die zich door dat aanstekelijke vuur van de boze, de woorden van de boze, lieten aansteken. En hoe inderdaad daardoor de hele mensheid, dat rad van geboorte, van de toledood, om het zo te zeggen, oud-testamentisch Hebreeuws. Dus hoe dat heel de schepping doortrekt tot op de dag van vandaag. Dus antisemitisme is één ding, maar de volgende dag is het antichristendom. Maar daar aan de wortel ligt anti de God van Israël, die dit haarfijn naar boven brengt. Tot op in onze tijd alle woorden en daden waarbij er geen enkele ruimte lijkt te zijn voor God en zijn woord. En daarom lees ik Psalm 15 nog een keer. Nou hoop ik dat u meeleest. Heren, wie wil er niet wonen in uw tent? Wie zal er geen toegang hebben, geen veiligheid op uw berg? Hij die zijn eigen gang gaat en eigen gerechtigheid beoefent. Die in zijn hart leugens spreekt. Die met zijn tong alleen maar lastert. En die zelfs zijn vrienden kwaad doet en in de steek laat. Die lastert en smaadt over zijn medemens. En die de verworpene als een held vereert. Maar wie de Heere vreest, die veracht hij. Heeft hij gezworen, dan draait hij het later wel weer bij. En dan verandert hij het voortdurend. En zijn geld, hij is alleen maar uit op woekerrente. En geschenken die een ander, een onschuldige zou kunnen benadelen, dat interesseert hem niets. Wie zulke dingen doet, die zal wankelen voor eeuwig en altijd. Kijk, hoort u daar in de moderne media? Houdt ons dat niet ook een spiegel voor? Kijk, Bach deed dat ook regelmatig, hè? Muziekstukken omdraaien. Een melodie omdraaien. Dat heb ik nu net met Psalm 15 gedaan. Op die manier kunt u dus ook creatief Bijbel lezen. Wat te doen? Kijk, in de Rooms-Katholieke Kerk is er een traditie waarbij sommige monnikenorden zwijgen. Behalve de psalmen, de hymnen en het Bijbellezen hoor je hen zelden of nooit spreken. Ook niet met elkaar. Er is, voor degene die geduld heeft, een prachtige documentaire, duurt ongeveer 3 uur, over het Kartuizerklooster in La Chartreuse, dat hoog in de Alpen ligt. Het heet Die Große Stille. En het is schitterend. Door de totale, alles overheersende stilte hoor je het waswater nadrukkelijker dan ooit tevoren. Nogmaals een aanrader voor wie geduld heeft. En zeker zou er ook wel wat meer stilte in uw en mijn leven, in onze samenleving kunnen zijn. Niet voor niets zingt Psalm 56, de stilte zingt u toe, o Heere. Maar het helpt ons niet. Gaan we terug naar de tekst. Als iemand in woorden struikelt, als hij niet in woorden struikelt, is hij een volmaakt man. Bij machte ook om het lichaam in toom te houden. Die volmaakte mens. Er staat, in de vertaling staat, iemand in woorden niet struikelt. Maar letterlijk staat er, iemand in het woord of een woord niet struikelt. Enkelvoud. Hey, natuurlijk, het gaat over heel het spreken. Maar bij woord kun je vooral ook denken, Psalm 119, over Gods woord. Gods woord dat scheppend is, levendmakend. En wanneer wij niet loskomen, omdat wij nu eenmaal woorden spreken die kracht hebben, en dat dat een eigen leven is gaan leiden, hoezeer hebben we dan niet juist ook een herscheppend woord van God nodig? Zoals de ongelovige, althans dat zegt hij, heeft hij zelf gezegd, J.C. Bloem het zo prachtig verwoordde. Ik vind het haast een uittekening van de Messias. Hij zei dit in het gedicht Eenzaam. Maar is het zwak een enkele maal te wensen dat er iemand was die spreken zou in de ene taal waardoor het hart genas? Een mens die oordeelt nog verwijt, maar die begrijpt door de eigen nood hoezeer de helse dagelijksheid des levens alles doodt. Spreek slechts één woord, roept de Romeinse militair in wanhoop en in geloofsvertrouwen tot de Heer Jezus. De hartekreet die in de Rooms-Katholieke traditie zelfs een vaste plaats heeft gekregen in de zondagse liturgie. Die volmaakte man waar Jacobus het over heeft, wie is dat? Hij is het zelf niet. Hij noemt zichzelf leraar, maar ook broeder. En laat zien zelf ook een bedweter te zijn, niet los te staan van dat vuur dat voortwoekert van geslacht op geslacht. Ja, tenzij er mag vertrouwen mag zijn op die volkomen mens, die ene volmaakte, Jezus Christus, die in alles aan ons gelijk is geworden, behalve de zonde. Die heeft gezegd, zie, ik ben met jullie, tot aan de einding, weer die volmaaktheid, ter wereld. Hij die zelf de volmaakte is, die de voleinder is, hij is nabij. En onze woorden, onze tong, onze kwade tong, heeft dus niet het laatste woord. Al voert het nog zo'n hoge toon, al lijkt het dikwijls zo te zijn. Onze woorden zijn het, die hem aan het kruis hebben gebracht. Maar omgekeerd brengt hij onze woorden op zijn kruis. Daar heeft hij de duivelse spot teniet gedaan. Paulus zegt het zo. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijke lichaam regeren of aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden, die gered zijn. En laat uw leden wapenen van gerechtigheid voor God worden. Ja, stel de leden, ja, stel zo jezelf ter beschikking tot eer van God. Want wat is het slot van ons zinnetje? Die ook het hele lichaam in toom houdt. Het lichaam. Daarvan zegt Paulus twee dingen. Dat ben je zelf. Het is een tempel. Wees daar zorgvuldig mee. En laat niemand, maar dan ook niemand, met woorden of daden dat lichaam verachten. Ook jijzelf niet. Maar ook het lichaam van Christus. Wat hij in toom houdt. Laat dat de gemeente tekenen. En dan komen we nogmaals aan Psalm 15. Dat is het slot. Op verzoek van een ouderling heb ik dat omgezet in een gebed. Heere, zou ik in uw tent mogen verblijven? Zou gij mij woning maken op uw heilige berg? Doe mij oprecht wandelen en laat mij gerechtigheid beoefenen. Leer mijn hart de waarheid te spreken. Laat mij met mijn tong niet lasteren, opdat ik mijn vrienden geen kwaad doe. Laat mij geen smaad tegenover mijn naaste spreken. Wie u verwerpt, laat ik die niet hoog achten. Maar leer mij eren, al wie de Heere vrezen. Als ik gezworen heb, al is het in mijn nadeel, laat me mijn woorden desondanks niet veranderen. Doe mij geen woeker met geld verlangen. En laat mij geen geschenken aannemen die een onschuldige ten nadele zouden zijn. Laat mij zo deze dingen doen, opdat ik niet zal wankelen voor eeuwig. Amen. We sluiten af met het samen bidden van het Onze Vader, wat we 3 keer daags mogen bidden met elkaar, thuis, overal. En als u wil, mag u meebidden hardop, het hoeft niet, maar mag. En we denken daarbij aan alles wat de kerk te doen staat in de samenleving, ook in de opbouw van de eigen gemeente, het weer hervatten van werkzaamheden, schoolwerkzaamheden, dat we het allemaal in Jezus' naam bij zijn Vader mogen neerleggen. Laten we dat samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is van de Deventer predikant Revius, een avondlied, O Hoeder Groot van Israël, lied 386, de verse 2 en 3, wat u vindt in het liedboek van de kerken. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u shalom. Amen.